Vanmorgen, Jezus is de opstanding. Lezen we met elkaar Johannes 11, vers 25 en 26. Ja, Lazarus is gestorven en Jezus blijft even weg voordat hij naar Bethanië toe gaat. En dan komt Martha hem tegemoet. En ze is eigenlijk een beetje verontwaardigd dat hij zo laat komt. Want ja, als Jezus eerder geweest was, dan had hij misschien Lazarus nog kunnen genezen. Maar nu is Lazarus al gestorven. En volgens de vrouwen daar hangt er zelfs al een lijklucht om Lazarus heen. Dus ze snappen Jezus op dit moment niet. Maar Jezus zegt in vers 25 tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dat vraagt de Heer Jezus aan Martha, zegt hij tegen Martha. Hij is de opstanding en het leven. Dat wil zeggen, de oorzaak en de bewerker, hij bewerkt de opstanding en hij is er de oorzaak van dat er sprake is van een opstanding. En daarom mogen we het vandaag vieren, Pasen. Gisteren was het Stille Zaterdag en ik vond het intrigerend, zeg maar, wat er aan vooraf gegaan is aan de dag van de opstanding. En dat lezen we ook in de verschillende evangelies. Hoeft het niet op te zoeken hoor, maar op Stille Zaterdag, de dag na het overlijden van de Heer Jezus aan het kruis, dan is het heel stil. Er gebeurt eigenlijk niks. Ook in de Bijbel lees je daar niet heel veel over. Maar de vrouwen die kochten specerijen toen de Sabbat voorbij gegaan was. Je moet weten dat een dag in Israël, volgens de Bijbelse rekening, begint met de middag en gaat tot de volgende dag, tot de middag. Dus elke nieuwe dag begint met de avond. Dus als de vrouwen dan op Sabbat hun Sabbatsrust gehouden hebben, direct daarna gaan ze nog naar de winkel. Ze gaan 's avonds naar de winkel om specerijen te kopen. Want ja, de winkels zijn dicht op Sabbat en dat lijkt me heel logisch. In Lucas staat ook dat ze specerijen en midden gereed maakten en rusten op de Sabbat. Daar zou je uit kunnen leggen dat ze die specerijen en de midden al gereed maakten voordat de Sabbat inging. Dat laat ik even in het midden. Maar de dag van de voorbereiding op de Sabbat was bijna voorbij. Dat is wat Johannes meldt. En dan hebben we het over dat ze het lichaam van de Heer Jezus van het kruis afhalen en in het graf leggen. Dat kon nog net voordat de Sabbat begon. Dat wilden ze klaar hebben. Dus dat is de vrijdags heet dan de dag van de voorbereiding. En die was bijna voorbij en dan begint de Sabbatsrust. Maar op die dag, dat lezen we in Matthäus 27, vers 62 tot 66, zijn er toch, naar mijn idee, wel een aantal Joden actief. En er staat boven de wacht bij het graf. Dus dat is ook wel even interessant om te lezen, Matthäus 27, vers 62 tot 66. En hou de Bijbel daar maar bij dat gedeelte open, want later gaan we daar ook verder in lezen. Maar in Matthäus 27, vers 62, ik lees het wel even voor, er staat boven bij mij de wacht bij het graf. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, zoals ik zei, dus na de vrijdag, dat moet dus op de Sabbat geweest zijn, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen. In de Friese vertaling, Marijke, er stiet de oren Maas. Klopt dat? Ja. Dus die gingen wel op Sabbat dingen doen die ze gebruikelijk niet deden, maar dat had een reden. Ze zeiden tegen Pilatus, hier, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden. In de Friese vertaling, deze verleider, staat er nog, daar zit ook iets van kwaadheid in, want ze hebben het daarover deze lieger. Deze lieger die heeft verteld dat hij na 3 dagen opgewekt zal worden. Dus ze zeggen dan tegen Pilatus, geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Dus daar zijn ze bang voor. Dat zij gaan vertellen dat hij opgewekt is uit de doden. En de laatste dwaling zal erger zijn dan de eerste. En daar bedoelen ze mee dat hij gestolen is, oké. Maar dat ze gaan vertellen dat hij opgewekt is, dat was zo vreemd. In de Friese vertaling is dat het een fabel is. Hè? Fabel is iets wat niet gebeurd is. Dus dat willen ze voorkomen. En dan zegt in vers 65 Pilatus tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Nou, ik denk wel eens, Pilatus was vrij makkelijk in het besluit om hen een wacht toe te zeggen. Ik denk, er spelen verschillende dingen mee. Hij had niks te vrezen voor de discipelen. Die soldaten die waren veel sterker dan de christenen uit die tijd. Ja, er was toen bij de gevangenneming 1 die met een zwaard rondliep. Dat was Peter. Maar ik denk dat Pilatus er absoluut geen moeite mee had om even voor een wacht te zorgen. Want hij kwam daarmee ook de fariseeën en de overpriesters wat gemakkelijker tegemoet. He, toen met de veroordeling van de Heer Jezus had hij er heel grote moeite mee om te doen wat de overpriesters vroegen. Maar met dit, deed Pilatus niet moeilijk over. Hij heeft waarschijnlijk zijn schouders opgehaald van, ja, dood is dood en sterk zijn zijn discipelen toch niet. Dus laten we dat maar even regelen. Maar dan komt het echte Pasen. En dat is de opstanding, en lezen we in Matthäus 28, vers 1 tot 10, wil ik ook met jullie lezen. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Tot zover het paasverhaal. Over de opstanding. Dat is een historisch moment geweest. Het is in onze tijd en ruimte gebeurd. Het is geen mythe. Heel veel mensen die denken te geloven, maar die dan toch het niet kunnen geloven dat Jezus is opgestaan. En die denken dat het een mythe is, een verzinsel of een verhaal wat leefde in de hoofden van de discipelen. Want die hadden 3 jaar met hem meegeleefd. Hun hoop was de Heer Jezus. Dus ze konden er ook niet mee leven dat hij gestorven was en dood zou blijven. Nee, zij moesten wel iets vertellen van hij was opgestaan omdat hij het erover gehad had. Maar ik geloof met heel mijn hart dat het een historisch gebeuren is. Objectief gebeurd in onze geschiedenis. En wanneer je gelooft dat Jezus de weg en de waarheid en het leven is, dan is hij ook opgestaan. Dat kun je niet los van elkaar zien. Want zonder opstanding is Jezus Jezus niet. Zonder opstanding is Jezus Jezus niet. En daarom is het zo mooi dat hij dat ook zegt tegen Martha, nog voor zijn lijden en sterven. Ik ben de opstanding. Ik ben de opstanding in het leven en iedereen die in mij gelooft zal leven. Zelfs als hij al gestorven is, staat er in de basisbijbel. Maar hij gebruikt daar de woorden, ik ben, en dat staat in het Grieks ego eimi, wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier van zeggen van ik ben. Het is hetzelfde als in het Oude Testament, als God zich bekend maakt aan Mozes bij de braamstruik. Dan moet Mozes, krijgt de opdracht om het volk uit Egypte te leiden van God zelf. En dan heeft hij ontmoeting met God. En dan vraagt hij zich af, wie bent u eigenlijk? Hoe moet ik u verkondigen? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Dus als hij naar de Israëlieten toe gaat, moet hij ook zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En diezelfde kracht die in die woorden van God tegen Mozes gezegd heeft, zegt Jezus als het ware dan in een andere taal, denk ik, of nou misschien ook wel in het Hebreeuws, maar het is vertaald in het Grieks met ego eimi, ik ben. Ik ben de opstanding, ik ben het leven, ik ben de waarheid. En het tweede gedeelte van die tekst uit Johannes is dat hij tegen Maria zegt van, even kijken waar heb ik dat staan, iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als hij gestorven is, dan staat dat, in verschillende vertalingen staat, in de Engelse vertaling staat zelfs als hij nog zou moeten sterven. De mensen die in de Heer Jezus gestorven zijn, die mogen ook geloven dat ze met hem zullen opstaan. En dat schrijft Paulus ook in Thessalonicense, 1 Thessalonicense 4, daar wil ik nog een paar versen uit lezen, 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13. Maar in vers 14 zegt hij, ja, we kunnen het alvast wel opzoeken. Ik lees hem in dit geval even voor in de basisbijbel. Dat u zegt dan in gewone bewoordingen wat Paulus bedoelt in de brief aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven, schrijft Paulus dus. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Dus mocht de Heer Jezus nu komen, wij leven, maar we zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. Ja, ook in de tijd van de Thessalonicenzen waren al mensen gestorven, terwijl ook toen christenen leefden met de verwachting dat de Heer Jezus spoedig terug zou komen. En dan troost Paulus hen met deze woorden: jullie leven nog, maar degenen die al voor jullie gestorven zijn, die gaan eerst naar de Heer. Dat is ook zo mooi, 1 Thessalonicenzen 4 vers 14, in de NBG-vertaling staat: want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Spreekt zo'n bemoediging uit voor mensen die hun geliefde verloren zijn. En het is ook een tekst die mijn schoonvader op de graf van heeft laten plaatsen. Dus hij staat nu ook nog. Mijn beide schoonouders zijn al overleden. Liggen in Huizen op het kerkhof. En de tekst die boven op de grafsteen staat: indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. We gaan elkaar weer bij elkaar komen op het moment dat Jezus dat wil. Weer wederbrengen met hem, terugbrengen. Zodoende hebben we geen angst voor de dood. Want Jezus zegt ook tegen Martha nog: en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Dus je zult niet sterven in eeuwigheid. Dat wil zeggen, geestelijk blijf je leven. Je verdwijnt niet in het eeuwige niets, zoals veel mensen graag zouden willen geloven. Nou, met name mensen die niks met de Bijbel hebben, omdat ze de Heer niet kennen. En die de Bijbel, de boodschap van de Bijbel niet serieus nemen. Die willen maar wat lief, maar wat graag, dat we dan toch maar in het eeuwige niets verdwijnen. Maar het is niet zo. We hebben een eeuwig leven en we gaan een eeuwige toekomst tegemoet. En als we geloven in de Heer Jezus, dan zullen we ook niet sterven in eeuwigheid. De tijd dat ik actief bij Youth for Christ was, en Roelof weet het misschien ook nog wel, zeiden ze wel eens tegen elkaar: wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Ja, kennen jullie die uitdrukking? Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Dus als we bij leven ons bekeren, dan sterven we als het ware aan onszelf. Dan zijn wij niet meer die leven, maar de Heer Jezus leeft door ons heen. Dus dan zijn we gestorven en dan mogen we op grond van de Bijbel zeggen dat wanneer wij komen te overlijden, dan sterven we niet echt. Dat is een overgang naar een eeuwige toekomst bij de Heer. En hoe dat er precies uit komt te zien, dat weten we niet. Maar we weten dat het goed zal zijn. Wat dat betreft ook een mooie anekdote waarvan ik weet dat mijn vader die ooit een keer voorlas. Dat stond toen in de kerkbode, een verhaaltje. En er was een zieke man die erg over in zat hoe het zou zijn als hij zou komen te overlijden. Want er kwam hij ergens waar hij wist hij niet wat er zou gaan gebeuren. Dus hij zocht een huisarts op, waarvan hij wist dat een christen was. En hij ging naar die huisarts en die besprak hij dus zijn probleem. Ja, maar dan moet hij eigenlijk niet bij mij zijn. Ja, maar u bent een christen. En dan zegt die huisarts, ja, ik zal er wat van vertellen. Hij zegt, ik heb een hond. We zijn hier in de wachtruimte, in de behandelruimte van de huisartsenpraktijk. En daar mag mijn hond niet komen. Die hond die ligt in de gang. Maar ik ga hem nu roepen. Hij doet de deur open. Hij roept de hond binnen. En de hond die kijkt, want die was nog nooit in die omgeving geweest. Dus die kijkt heel verbaasd om hem heen. En dan op een gegeven moment ziet hij, oh, daar is zijn baasje. Daar is zijn heer, zeg maar. En dan kwispelstaartend komt hij dan bij hem. Die hond wist niet waar hij kwam. Maar hij wist wel, zijn baas was er. En zo mogen wij ook weten. Als wij komen te overlijden, dan is onze Heer bij ons. Dus geen zorgen voor de toekomst. De Heer is er. En Paulus schrijft dan tot slot nog even. En getuigt er ook van in Filippenzen. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Terwijl in de basisbijbel leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Daar wil ik amen op zeggen. Ik wil even zeggen van wat ik van de week ook weer las boven een rouwadvertentie. Ik haal een mooi leven aan. Nou, dat zou ook eventueel ook boven mijn advertentie kunnen staan. Maar ik zou er dan wel aan willen toevoegen. Het mooiste komt nog. Amen. Mag ik met jullie danken? Ja, Heer, dank u wel dat wij mochten luisteren naar uw woord. Naar de Bijbelse boodschap van overwinning over de dood. U, Heer Jezus, bent de opstanding. U hebt het allemaal voor elkaar gekregen, dat wij een heerlijke toekomst hebben, dat wij geen angst hebben voor de dood, want ook in de opstanding bent u daar. Heer Jezus, we willen uw naam prijzen en groot maken tot in eeuwigheid bij u zijn. We danken u voor die heerlijke toekomst die voor een ieder is weggelegd die in u gelooft. Geprezen zij uw naam. Amen.